vierde advent. Geweldig. En dan begin je eraan en dan is het opeens vierde advent. Jongen. Dan zou je haast zeggen, advent, wat gaat het snel. Maar goed, het gaat gewoon snel. Ik weet ook niet hoe dat komt. Volgende week dinsdag kerst. Zondag de laatste dienst van het jaar. En dan gaan we weer naar 2019. Ja. Ik kan er niks aan doen. Goed, de eerste adventszondag hebben we gesproken over wakker worden, opstaan, aankleden. Jezus komt eraan. We hebben over alles heen gekeken naar de toekomst. Nou, de tweede advent, dat was leuk. Toen had God een woord voor ons. Heeft hij de dienst overgenomen en tot ons gesproken. De derde advent heeft Bart gesproken vorige week over Zacharias. We waren allemaal eigenlijk wel een beetje met stomheid geslagen en Bart zelf ook. En vandaag verder met advent. En ik wilde dan dus kijken naar de wijze uit het oosten. Gaat die goed? Oké. Nee, nou, er zijn er meer die dat zeggen. Ja. Wat doet hij? Oké. Dan gaan we het even veranderen. Ik weet niet hoe dat komt. Wacht even. Voltooien. Verwijderen. Zo. Ja. Het is wat. Even kijken. Oh, dan heb ik het natuurlijk daarop gedrukt. Nou, maar hopen dat de onzin voorbij is. Maar dat was wel de helm des heils die ik op had. Ja. Oké. Goed, vandaag dus de wijze uit het oosten. Is moeilijk vinden trouwens een plaatje. Want ik wilde, ja, nou staan er nog drie op vooraan. Maar ik wilde gewoon dat er meer stonden, want het is helemaal geen drie. Maar goed. En ik wilde het gewoon eens lezen met jullie. En dat staat natuurlijk in het eerste boek. Uit het Nieuwe Testament, Matthäus 2 en dan de eerste 12 versen. En ik lees hem een keertje uit de Narendse Bijbel. Die heb ik al een paar keer aangehaald en heb ik ook al gezegd. Dat is een beetje moeilijk lezen, want dat staat in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Zoals de Bijbel eigenlijk geschreven is. En Pieter van Oostsoeren heeft dat vastgehouden. Dus het gaat een beetje anders misschien dan dat je dacht. He, dus terwijl Jezus wordt geboren, dat gaat nog door, in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie uit het oosten belanden magiërs in Jeruzalem. Zij zeggen, waar is de koning der Judeërs, die is voortgebracht? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten en zijn gekomen om hem te huldigen. Maar als koning Herodes dat hoort, is hij geschokt. En heel Jeruzalem met hem. Hij brengt alle heiligdomoversten en schriftgeleerden van de gemeenschap samen. En heeft bij hen nagevraagd waar wordt de gezalfde geboren. Zij zeggen tot hem in Bethlehem in Judea. Want zo is geschreven door de profeet. En jij Bethlehem, land van Juda. Jij bent geen sinds de kleinste onder de leiders van Juda. Want uit jou zal een leidsman voorkomen die herder zal zijn over mijn gemeente Israël. Dat is een gedeelte uit Micha 5, vers 1 tot en met 3. Dan roept Herodes in het verborgene de magiërs en doet bij hen nauwkeurig navraag naar de tijd dat de ster is gaan schijnen. Hij stuurt hen naar Bethlehem en zegt, trek verder en vorst nauwkeurig na over het jongetje. En als je het vindt, verkondig dat mij, opdat ook ik kan komen om het hulde te bewijzen. Gehoorgevend aan de koning, trekken zij verder en zie, de ster die zij in het oosten hebben gezien, is hun vooruitgegaan, totdat hij komt en blijft staan boven waar het jongetje is geweest. Als zij de ster zien, verheugen zij zich met zeer grote vreugde. Ze komen het huis binnen, zien het jongetje met Maria, zijn moeder, en neervallend bewijzen zij het hulde. Zij openen hun schatkisten en bieden hem geschenken aan goud, wierook en mirre. Volgens Jesaja 60, vers 6 staat het al verteld. En in een droom, gewaarschuwd om niet terug te buigen naar Herodes, wijken zij langs een andere weg uit naar hun uitwijkstreek. Nou, is leuk, hè? Naar de Bijbel een keer. Dat is grappig om te horen. Maar het is wel een... ik denk dat het de vertaling is die het dichtst bij de grondtekst zit. En dat is zo gaaf. En om dat nog eens één keer te zeggen, het is een concordante vertaling. Dat wil zeggen, als er voor een bepaald Hebreeuws woord in een bepaalde context gekozen is voor een vertaling, dan houdt hij dat vol door heel de Bijbel heen. Nou, tenminste, door het Nieuwe Testament heen. En hetzelfde voor het Oude Testament. En hetzelfde geldt voor het Nieuwe Testament als het Grieks is. Dus hij kiest bijvoorbeeld voor Elohim kiest hij de ene. En dan vertaalt hij dat dus ook altijd met de ene. En dat is wel mooi. Want dat wil het woord ook werkelijk zeggen, de ene. Dus, als je hem nog niet hebt, de Narische Bijbel, je kunt hem downloaden gratis op je computer. Het zit heel dicht bij de grondtekst. Dus als je hem naast de MBV of naast de BGT of welke vertaling dan ook leest, dat is heel goed. Oké. Nou, dat eventjes over de Narische Bijbel. Nou, die wijzen, die magiërs. Het blijft toch wel, vind ik, een apart verhaal. Dat komt zomaar opeens op. He, dus ze verschijnen, ze komen uit het niets. En ze verdwijnen ook weer naar hun uitwijkplaats. Ze verdwijnen ook weer in het niets. En je hoort er niks meer van. Je denkt dat het voor het eerst is dat je ze ziet. Maar we gaan iets tegenkomen waardoor het misschien toch een beetje kan veranderen. Nou, dan de vraag met hoeveel. Werkelijk waar, ik heb internet helemaal afgezocht met allerlei voorbeelden om het in te schrijven. Om meer wijzen te vinden in een plaatje. Niet één. Niet één kunnen vinden. En dit was dan een plaatje, nou ja, ik denk dat het sowieso zo geweest is, dat het een behoorlijke karavaan geweest is. Ze moesten al hun eten meenemen. Ja, er was wel af en toe dat je misschien langs de weg ergens kon overnachten of zo, maar het was heel anders dan nu. Je had geen AC's of zo langs de kant. Dus ja, met hoeveel? Het staat er niet, echt niet. Je kunt het nergens vinden. En ik denk dat dat drie een beetje gekomen is door dat goud, wierook en mirre. Dat is wel duidelijk natuurlijk. Waar komen ze vandaan? Ja, uit het oosten. Maar is het Iran of is het Irak? En dat is erg belangrijk, hè, of het Iran of Irak is. Want zeg het niet verkeerd, hè. of ergens anders. En wanneer kwamen ze? Ook zo'n vraag. Ik hou nu de preek, met kerst, voor kerst. Maar ik heb dan ga ik internet over, dan ga ik eens kijken wat anderen erover gezegd hebben. En dan zie je dat het heel veel gebruikt wordt. Ja, in het nieuwe jaar, want dat is dan met drie koningen. Maar ja, dat is ook niet bekend of het echt na de geboorte is of voor de geboorte. Het enige wat je er een beetje uit af kunt leiden, is dat de geschenken die ze gekregen hebben, dat ze die goed konden gebruiken voor hun vlucht naar Egypte. Dus het was wel voor die vlucht naar Egypte. Nou, dat zijn allemaal vragen. Die ga ik dus niet beantwoorden, want dat kan ik niet, dat weet ik niet. Maar er zijn wel andere zaken die we uit dit gedeelte kunnen leren. En daar zou je nog verrast over zijn. Ik was het wel. Ik was het. En dan ook van, het is een Joods boek. En wat doen die heidense magiërs erin? Natuurlijk is er wel sprake van meer heidenen in de Bijbel, maar het gaat over Joden altijd. En dan opeens zo'n prominente plaats voor een stelletje magiërs uit het oosten. En die spelen ook nog een hele belangrijke rol als het er echt op aankomt. Maar je zei het al, je hebt kerst echt nodig, of de Heer zei het, voor Pasen. Dus het is heel belangrijk. En dan komen ze bij aanwezig. Daar zijn ze bij aanwezig. Heel apart. En dat is vooral ook wel een beetje in de katholieke kerk, de Rooms-Katholieke kerk. Dan zijn het er drie, maar dan krijgen ze ook nog eens namen. Balthasar. Ik heb die namen gezien, maar... Het staat niet in de Bijbel, dus dat kan niet. En dan zeggen ze ook nog eens dat er een donkere bij was. En dan verklaren ze dat. En dat halen ze op de laatste plekken vandaan, zeg maar, dat ze allemaal komen uit een continent van de toen bestaande drie continenten. Ik heb het verder niet kunnen toetsen aan de Bijbel. Mooi verhaal, hartstikke leuk. Leuk misschien een keer voor onder de kerstboom te vertellen. Maar nee, dat wou ik zo, dus daar wou ik het niet over hebben. Dan blijven we dus maar wat er staat. Er kwamen wijzen uit het oosten. Magiërs. En dan moet je je dus voorstellen, dan zijn er dus een groep magiërs. En die zijn met sterren bezig. En dan zeggen ze van, joh, dat is een hele bijzondere ster. En dan laten ze zich door die ster aanspreken. En dan gaan ze op reis. Ze worden dus als het ware geroepen, aangetrokken door die ster. En dan staat er dat ze de ster hebben gezien en dat ze gekomen zijn om hem eer te bewijzen. Dat is echt wat de Bijbel zegt. Dus zij gingen niet zomaar op weg. Zij begrepen waarom ze op weg gingen. En zij begrepen ook nog eens dat het kind dat ze zouden zien, dat een heerser zou zijn in het land. Voor eeuwig misschien wel. Misschien dat ze dat ook gelijk al, als het ware, verder hebben gezien. Nou, de ster heeft hen naar Israël geleid. En nu willen ze verder. En dan horen ze via Herodes van de schriftgeleerden dat Bethlehem is. En hoe dat nou met die ster precies gegaan is, ik zou het echt niet weten. Er wordt mij ook wel eens gevraagd van, hoe zit het nou joh, met die zondvloed? En dan komt er een regenboog. Maar die regenboog kan ik verklaren, want het zijn druppels. En dan komt daar een bepaalde lichtval op. En dan zeg ik van, of die regenboog er nou wel of niet was. God heeft gezegd, als je naar die regenboog kijkt, mag je weten dat het nooit meer zal gebeuren wat er toen gebeurd is. En datzelfde is een beetje met hier. Als God zegt dat er een ster is geweest die de wijzen naar het oosten heeft getrokken en die ze ook nog eens de weg gewezen heeft hebben naar Bethlehem. Kijk, dan zie je die plaatjes dat die ster zo erboven staat. Maar vergis je niet, als je er eens over nadenkt, en dat schiet me eigenlijk nu pas te binnen. Als het zo zou zijn, dat die ster dus letterlijk, wat je wel eens in een film ook ziet, langs dat pad gaat en dan boven dat huisje komt te hangen, dan hoeven ze niet te vragen, waar moeten we nu naartoe? Dat hoeft dan niet, want dan wijst toch die sterren. Kijk, ze wisten dat ze naar Israël moesten, ze wisten dat ze naar Bethlehem moesten. Hoe ze dat wisten, hè, dus dan, of tenminste dat ze naar Israël moesten, hoe ze dat wisten, ik weet het niet. Maar die ster heeft ze dus wel geleid, dat geloof ik. En of het dan zo gegaan is, ja, die ster heeft ze geleid. Nou, zo gaan is prima, toch? Hartstikke goed. Ze werden geroepen en dat is wonderlijk en prachtig tegelijk. God zorgt voor ons. Heerlijk. En dan vind ik het zo mooi dat God dus die magiërs, die heidense magiërs, roept op een manier die magiërs begrijpen. Snap je wat ik bedoel? God liet iets zien wat voor hen niet vreemd was. Wat bij ze paste. En waarvan bijvoorbeeld in een van de psalmen staat, doe niet als de Filistijnen, ga niet wolken lezen, ga niet sterren lezen. Dat is fout. Hou je daar niet mee bezig met het occulte. En hier gebruikt God zeker niet het occulte, maar gebruikt hij dus een manier die past bij die heidense magiërs. Geweldig. Ze hadden al heel wat sterretjes gezien. Dus ja, voor hen niet zo vreemd. Ik zie God dus op een hele creatieve manier aan het werk. En ja, misschien verwacht je dat helemaal niet op zo'n uniek moment. Maar dat gebeurt dus wel. God roept mensen op een creatieve manier blijkbaar uit hun comfortzone. Hij roept ze op een creatieve manier uit hun bootje. Om het maar eens even heel dichtbij te brengen. Op een manier dus die bij ze past. En deze magiërs laten zich aanspreken. En ze laten hun dagelijkse bezigheden achter zich. Ik weet niet of ze het uit de handen lieten vallen, zoals dat spreekwoord zegt, maar ze lieten het gaan en ze zetten koers richting Israël, richting Bethlehem. En dan laten ze dus ook hun veilige huis of misschien wel hun paleizen achter zich, want ze hadden nogal wat bij zich. Nou, ik vind dit gelijk al aan het begin een mooi idee wat je eruit kunt halen. Het is een verhaal van hoop. Het is een verhaal van hoop voor ons allemaal. God weet mensen te trekken. God weet jou te trekken. Op een manier die bij je past. En misschien natuurlijk, het kan ook wel in stormen. Ik zal niet zeggen dat het allemaal rustig wordt of zo. Maar God houdt rekening met jou. God zegt, je bent kostbaar. Je bent waardevol. Dat maak ik niet kapot. Dat gebruik ik. En dit geeft hoop voor ons. Voor ons als mensen. Maar dit geeft ook hoop voor mensen waar we misschien regelmatig aan denken van, het zou toch fijn zijn als die persoon of die groep mensen de Heer leert kennen. Familieleden. Een moslimbuurman. Nou, in dit verhaal zie je dat niks onmogelijk is voor God. Niks. Hij kan wijzen uit het oosten zo hier naartoe halen. Dus je geloof delen, dat kan met iedereen, dat kan thuis en dat kan wereldwijd. Als we het over evangeliseren hebben, ja, dan komt er één naam naar voren en dat is Jan. De naam Jan van der Rossen, hè? Jan de evangelist. Nou ja, Jan is in onze gemeente, hij wil helemaal niet dat ik het zeg, maar ik zeg het lekker toch, is hier natuurlijk de voortrekker. Er zijn veel meer mensen die dat gelukkig ook zien zitten om te evangeliseren. Dat is heel fijn. Maar Jan is toch wel een beetje de persoon die de kar trekt. En als je dan Jan op weg ziet gaan, ja, dan gebeurt het wel eens dat er niet zoveel mensen zijn. Nou, dat is misschien soms jammer. Maar aan de andere kant, nou ja, sluit je aan, zou ik zeggen. Je kunt ook dingen organiseren daarmee. En Jan doet het heel leuk. En misschien zeg je wel van, ja nou, als ik nadenk over de straten zo, nou, dan moet er toch wel heel wat gebeuren, denk ik. Ik wil die moderne mens van vandaag de dag het evangelie nog aanvaren. Heel wat gebeuren, ja. Nou, dat heel wat zie je hier. Voor mij was het toch wel een openbaring. Ik denk dat het vaak gebeurt dat wij niet in de gaten hebben wat we doen. Dat er dingen vallen in iemand zijn hart, zoals hier in de harten van die wijzen, die ze toch op een bepaalde manier in beweging zet naar het kerstkind. Dat je het misschien niet gelijk ziet, toen die mensen daar vertrokken uit het oosten, hebben ze misschien ook gedacht, waar gaan die naartoe? Maar ze gingen wel naar het kind Jezus, ze gingen wel naar de vorst, die zal heersen tot in eeuwigheid. Nou, dat is mooi. Dat heel wat komt hier dus naar voren. En ze kregen een ster te zien. En dan zie je hoe God dus werkt. Maar dan zie je ook hoe hij rekening houdt met die persoon. En dat vind ik zo mooi. Dat wil ik leren van God. Geen religie. Je moet allemaal hetzelfde denken als ik. En ik ben zo belangrijk. En ik sta hier te preken. En wat zeggen ze nou? En wat doen ze nou? En nee. Het zijn best wel eens gedachten die bij me langskomen. Ik heb dat beleden, ik wil dat niet. Als we hier staan om te aanbidden, om voor te gaan in aanbidden, als we hier staan om te preken, dan doen we dat niet voor onszelf. Dan doen we dat voor Jezus. En daar was ik vanmorgen zo van overtuigd. Zo geweldig van overtuigd. Ik voelde me zo klein. En begrijp me goed, groot tegelijk, hè. Maar zo klein ten opzichte van Jezus. Die heeft het in zijn vingers. Die geeft mij de woorden. Die geeft jou de liederen. Het gaat niet om mij. Goed. God spreekt ze aan. In hemzelf. Ze zien een ster en ze krijgen een droom. En dat past blijkbaar bij hun. Ze legt ook dromen uit, misschien wel aan elkaar, die magiërs. Maar God sprak. Ze gingen en op de terugweg namen ze een andere weg. Geweldig toch, dat God die magiërs gebruikt. Laten we toch eens voorzichtig zijn met hoe we kijken naar andere mensen. Niet veroordelen. Niet veroordelen. En als je dan een oordeel over iets hebt, dan heb je het misschien over een daad waar je het niet mee eens bent. Dat mag. Maar dan veroordelen we die mens niet, want God doet het ook niet. God, die handelt dus vanuit religie, die die vindt dat of vanuit de relatie en niet vanuit de religie. Die relatie die gaat boven, die staat boven de religie. Natuurlijk is het belangrijk dat je wat weet van het woord van God. Maar de relatie gaat er altijd bovenuit. Dat is God. Hij begint dus niet met een veroordeling. Moet je eens goed luisteren wijzen. Dat gaat helemaal niet goed. Jullie zitten dromen uit te leggen. Jullie kijken naar de wolken. Nee. Hij nodigt ze uit. Geen veroordeling, maar een uitnodiging. En God roept ons dus ook op om over die culturele verschillen heen te stappen. Dan denk je aan nationaliteit, aan levenshouding, aan hoe iemand zich presenteert of doet, of wat dan ook. Vertrouw God in die zaken. Vertrouw hem erop dat hij door elke barrière, hoe groot dan ook, heen kan breken. Kijk maar naar die magiërs. Kijk eens naar die magiërs. Kijk eens naar die koningen. Ze liggen geknield voor een kind. Dat is toch geweldig? De wijze magiërs, die zijn naar Jezus gebracht. God heeft ze geroepen. Hij heeft ze geleid. En waar heeft hij ze tenslotte toe gebracht? Tot een knielen voor Jezus. Nou, als je er zo in staat, dan kan je nog wel eens onverwachte dingen meegemaken. Je bent een instrument in Gods hand. En de Heer speelt zijn lied door jou heen. Vanmorgen speelde de Heer zijn lied door jou heen. Maar hij speelt ook zijn lied door jou heen als je bezig bent thuis. Als je je laat zien in je omgeving. En op zo'n manier kun je best wel eens onverwachte dingen meemaken. Oh. Als je een instrument bent in zijn hand, dan kan het zomaar eens dat er een toon klinkt die je misschien nog nooit gehoord heeft, maar die het wel geeft dat een ander tot bekering komt. Dat is toch geweldig. En als iemand tot bekering komt, dan is het feest op aarde en dan is het feest in de hemel. Waarom? Omdat dat is net zoals met kerst, er is een kind geboren, er is iemand opnieuw geboren. Zoals Jezus het ook tegen Nicodemus zegt. Ik zat met één vraag toen ik dit stuk las. En dat was toch de vraag, waarom kiest God nou precies die wijze uit het oosten uit? Waarom? Waarom wijze uit het oosten? Zit daar iets achter? En dat triggerde me en ik vond iets. En ik vond het mooi. En je moet maar kijken of je het ook mooi vindt. Maar ik vond het er toch iets in hebben dat ik dacht van ja, dit staat zo in de Bijbel. Dit kan niet zomaar zijn. En dan gaan we van het eerste boek van het Nieuwe Testament, gaan we naar het eerste boek van het Oude Testament, naar Genesis. Naar Abraham, de aartsvader. En dan kijken we in Genesis 25 en dan lezen we de eerste 6 versen. Abraham nam weer een vrouw, van wie de naam Ketura was. En zij baarde hem Zimran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak en Sua. Joksan verwekte Sheba en Dedan. En de zonen van Dedan waren de Assurieten, de Letusieten en de Leumieten. De zonen van Midian waren Eva, Efer, Henoch, Abida en Aldaa. Ik heb geoefend thuis hoor. Zij allen waren zonen van Ketura. Abraham gaf alles wat hij had aan Isaac. Dat moest hij doen, hè. Dat was de zoon die God hem beloofd had. En hij stuurde hen. Abraham gaf alles wat hij had aan Isaac, maar aan de zonen van de bijvrouwen, dus ook aan de zonen van Ketura, die Abraham had, gaf Abraham geschenken. En hij stuurde hen toen ze nog leefden bij zijn zoon Isaac vandaan in oostelijke richting naar het oostenland. Dus Abraham stuurde de zonen van Ketura, stuurde die weg met geschenken naar het oosten. Nou, je hebt hem al door, hè? Ik vind het een heel opmerkelijk stukje. En ik dacht, dit is niet zo, maar dat kan niet. Dat is zo mooi. He, Abraham, die had Sara en die had ook Hagar. Dan had die Ismaël, was eruit geboren. Die had hij weggestuurd. Overigens, Ismaël is wel bij de begrafenis van Abraham. Dus op de een of andere manier was er toch nog wel contact. En toen nam hij na dat Sara overleden was, overigens, nam hij dus Ketura. En nou, dat was Abraham, die wordt oud. En dan moet hij toch zijn erfenis gaan regelen natuurlijk. Dat is duidelijk. Want Isaac is de erfgenaam, via Isaac gaat de geslachtslijn verder. Nou, hij moet toch wat met die andere zoons natuurlijk ook. Nou, en dat Isaac het was, dat moest hij dus duidelijk in zijn. Ook naar die andere zoons toe. En misschien was er wel jaloersheid of zo. Maar Isaac is de ware erfgenaam. En Abraham moest dus gehoorzaam zijn, dus hij stuurde die zes zonen van Ketura weg met hun gezinnen, maar ook, staat er, met geschenken. Het mocht niet gebeuren dat die zonen het Isaac moeilijk zouden maken. Deze zonen, pas op, echte zonen van Abraham, die hoorden erbij en toch weer niet. Echte zonen, maar geen erfgenaam. Ze zouden de zegen dus alleen maar kunnen ontvangen via hun oudere broer Isaac. En ze werden dus weggestuurd met geschenken naar het oosten. En dan die laatste zin dus nog even, vers 6. Dan staat er hier in oostelijke richting naar het oostenland. Maar als je het letterlijk vertaalt, dan staat er: en aan de zonen van de bijvrouwen die Abraham had, gaf Abraham geschenk. En zond hen, toen hij nog leefde, weg bij zijn zoon Isaac vandaan, oostwaarts naar het land van het oosten. Nou, en dan horen we dus wat Matthäus ons vertelt. Wijzen, magiërs, zonen, komen uit het oosten naar Israël. En je ziet ze dus als het ware weer terugkomen. Ze waren met geschenken gestuurd. En ze komen nu ook weer met geschenken terug. Voor wie? Voor de ware zoon van Abraham. Voor Jezus. En wat een mooie verbinding wordt hier gelegd. Abraham stuurde zijn zonen met geschenken naar het oosten. En uit dat land roept God de magiërs weer terug met ook weer geschenken. Met geschenken voor die waarachtige zoon. En die wijze, ik heb het al eerder gezegd, die komen dus echt uit een heidense cultuur. Waar Jesaja bijvoorbeeld over zegt, ze waren, u hebt uw volk Jacob's nakomelingen verstoten, want ze waren ontvankelijk voor invloeden. Waar vandaan? Uit het oosten. En net als de Filistijnen lieten zij zich in met waarzeggerij. En hier staat eigenlijk met het lezen van wolken en sterren. Ze zijn met vreemde gebruiken vertrouwd geraakt. Nou, die sterrenkijkers, dat waren toch ook dus wel zonen van Abraham. En ze hoorden dus ook bij de ware zoon van Abraham, alleen via Isaac. Ze hadden een andere moeder, maar ze hoorden erbij en God roept. God roept ze terug die eeuwen geleden door Abraham weggestuurd waren. En ook zij mochten delen in wat God tegen Abraham gezegd had. Abraham, in jou zullen alle volken gezegend worden. Dus ook de Assyrieten, de Letusieten en de Leumieten. Alle volken zullen gezegend worden. Nou, wat een trouwe God. Hij komt dus na wat hij zegt. En dat is heerlijk, dat mag jij dus ook weten. Als er staat dit naar Abraham toe, geldt dat dus ook voor jou. Geldt dat dus ook voor ons. Nou, en dan kun je dus ook weten dat die trouw er in elke situatie ook voor jou is. Ook in moeilijke situaties. Ook al woon je misschien in het oosten. En dat bedoel ik dan niet letterlijk, want voor mij mag je best in het oosten wonen. En dan gaan we je niet gelijk apart zetten door je dialect of zo. Nee. Bezunig, hè? Nee, dat gaan we niet doen. Maakt niet uit trouwens, dat is het zuiden ook. Dus ook. Ja, wij zitten in de oostenflank, ja. Zitten we goed hier, hè? Ja. Mooi is dat, ja. Maar God brengt je terug bij het hart van het evangelie. God brengt je terug bij het kind in de kribbe. Hij brengt je terug bij de man aan het kruis. En hij brengt je terug bij de opgestane Heer. Nou, en die wijzen die stoppen dan bij een eenvoudig en onbekend stadje Bethlehem. En die stoppen dan bij een heel gewoon huisje, een stal. Het kan, heb ik wel eens ergens gelezen, ook best wel een loofhut geweest zijn, want het was ten tijde van het loofhuttenfeest. Dus wie weet, dat kan. Dat lijkt er ook misschien wel een beetje op een stal. En dan, zo opmerkelijk, dan komen die wijze mannen. Die komen hun kamelen af en ze zullen ook knechten bij ze gehad hebben. En ze zeggen van, oh, we halen u eraf. En die grote mannen die lopen dat huisje binnen en dan ligt er een babytje. En zij zien wie er ligt. Opmerkelijk. Zij knielen. Ik krijg daar koud van, weet je dat? Dat is gewoon van, dan moet je dus voorstellen dat, weet ik veel wat, Trump en Poetin samen zo'n stal inlopen en dan doorhebben, wacht eens even, dat is Jezus Christus, de Zoon van God, de Redder van de wereld. Knielen! Kom op! Mooi! Zo mooi! Zo mooi! En die reis was dus op en top geslaagd. En als ze dan teruggaan nadat ze al die geschenken gegeven hebben, dan waarschuwt God ze en dan stuurt ze via een andere weg terug. Maar als je er zo over praat en als je zo dus bij die stal staat en dan dat je het bij wijze van spreken kippenvel krijgt, dat je doorkrijgt wat er gebeurt, dan is wel de vraag, maar Ad, hoe denk jij er dan over? Hoe kijk jij naar die kribben? Hoe kijk jij naar dat wonder? Hoe kijken wij naar het wonder? Wat zien wij als wij Advent vieren? Lijstje van de kerstdiner moet nog gedaan worden. Nou, dan gaan we naar Annemieke. Zondag is toch nog naar de dienst. Oh, moet een preek nog uitprinten. Oh, wat druk. En die is nog jarig. En dan tweede kerstdag. Voor je het weet, ben je met van alles bezig uit de buitenrand van de cirkel. We hebben het allemaal zo druk. En die mannen hadden het misschien ook wel druk. En die gingen heel lang weg van hun gezinnen. En die knielden bij de kribben. Bij Jezus. En Jezus regeert. En dat betekent heus niet dat alles gaat gebeuren zoals jij zo graag wil. Er zullen teleurstellingen zijn. En ik denk als ik dat zeg dat het vervelend het intrap is van een open deur. Dat hebben we, dat maken we mee. Het werd in de voordienst ook nog gezegd. Beden. Ik loop ook wel eens met mijn hoofd tegen de muur en zeg ik ook waarom. Waar moet dat nou? Maar één ding mag je weten. Het kan op jouw reis er terwijl eens ruw aan toe gaan. Maar één ding is zo zeker. Een behouden aankomst. En dat is iets dat je vast mag houden ook als je het moeilijk hebt. Echt. Ook als je het moeilijk hebt. Jouw leven, onze wereld, is veilig in de handen van Jezus. En als je dat gelooft, dan mag je dat ook vasthouden. Dan kun je op hem vertrouwen, ook in dat nieuwe jaar. Dan mag je zelfs uitzien naar een heerlijk jaar. Het jaar des Heren 2019. Nou, dan komen er nog meer mensen in het verhaal voor, hè. Herodes, dat is Herodes de Grote, de schriftgeleerde, de bijbelvaste schriftgeleerde. En de Nadische Bijbel noemt ze heiligdomoversten, leuke titel. Heel goed voor Scrabble, een hoop punten. En wat een contrast. Een groep wijzen die komt om de Heer, om de koning eer te bewijzen. En Herodes is alleen maar bezig met zijn eigen hachje. Die is er hartstikke bang voor. Paranoïde. Goh, wat zal er allemaal gebeuren? Een koning, waar. En die schriftgeleerden, die wisten het antwoord. Waar de koning gevonden, wisten ze zo goed. Oh, ze konden het iedereen vertellen. En zelf deden ze er niets mee. Nou, Herodes, en dan moet je dus echt goed erg houden, want er zijn een heleboel Herodes, maar het is Herodes de Grote. En die regeert toen. Die man was een ontzettend goed bouwer. En dan moet je dus denken, als iemand bouwer in de Bijbel heet, dan is het vaak een goed architect. Die wist dus hoe dat hij de stenen op elkaar moest leggen en hoe hij een huis moest bouwen. Maar hij liet het natuurlijk anderen doen, dat begrijp je. Nou, en Herodes, die dacht dat hij met zijn vleiende praatjes de wijze te slim af kon zijn, maar dan had hij dus wel buiten God gerekend, om het zo maar even te zeggen. En hij werd de kindermoordenaar. Herodes, de kindermoordenaar. Je zou toch zo bekend staan. En het was een enge man. En ik heb ergens gelezen dat er een zin was die rondging in de tijd van Herodes. En dat was, je kunt beter het varken van Herodes zijn dan een van zijn familieleden. Zo stond die man bekend. Hij heeft een van zijn vrouwen vermoord. Hij is trouwens ook toen met de vrouw van zijn broer getrouwd, waardoor Johannes de Doper later nog een kopje kleiner werd gemaakt, omdat hij daar iets van zei. En hij heeft twee van zijn zoons ook in koele bloeden vermoord, omdat hij dacht dat ze hem wilden vergiftigen. Een verschrikkelijke man, maar paranoïde. Dus helemaal bezeten, bezet gebied. Verschrikkelijk. En Herodes, die heeft bijvoorbeeld Masada gebouwd. Zo bang was hij. Daar kon niemand komen. En met de Israëlreis gaan we daar geloof ik ook nog naartoe. Maar hij was bang om zijn troon te verliezen. En omdat hij bang was om zijn troon te verliezen, verloor hij alles. Alles. Nou, en dan die schriftgeleerden. Nou, die wisten alle antwoorden. En ik wil niemand belachelijk maken of zo, zeker de Joden niet. Maar ze zijn zo bezig met het woord, dat ze vergeten wat de boodschap nu werkelijk inhoudt. Ze kunnen precies vertellen waar de koning geboren wordt, maar als je dat nou toch precies kan, dan ga je toch niet je bed in terug en dan draai je weer om en je knort verder. Dat doe je toch niet. Dan ga je toch mee met die wijze. Daar snap ik echt niks van. Je leest wat je leest, maar ze waren blijkbaar horende doof en ziende blind. Nou, ik vind dat echt een drama. En ze wisten het uit Micha, hè? Daar staat dat. Je bent klein, Bethlehem. Maar uit u zal mij voortkomen. Mooi, hè? Die heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwig dagen van af. Ze lazen het en ze begrepen het, want ze konden het uitleggen aan Herodes. Maar ze snapten er niks van. Dat kan dus. En dit is ook tekenend voor hoe het verder gaat. Want Jezus, de koning der Joden, die dreigde vermoord te worden door Herodes, werd later door de Romeinen, door de Romeinse overheersers, toch nog gekruisigd en vermoord met instemming van de schriftgeleerden. Kruisig hem. Nou, ik wil dus absoluut geen Herodes zijn die vastzit in een paranoïde denken. Maar ik wil ook niet zo'n schriftgeleerde zijn die alles weet, maar door te fileren en door te muggenzichten en door nog eens dieper te gaan. En ik weet dat ik daarvoor op moet letten. Maar dan, als je iets fileert, heb ik eens iemand horen zeggen, dan ben je dus met dode dingen bezig. Want fileren, dat doe je met dood vlees volgens mij. Fileren, muggenziften. Dan mis je zoveel. En waar staan we dan? Waar staan we? Heb jij je troon gegeven? Je persoonlijke troon. Heb jij je hart gegeven, je leven gegeven? Er werd vanmorgen een hele opsomming gemaakt door God van wat er allemaal bij hoort. Je hart, je denken. Heb je dat gegeven? Zit Jezus op de troon van jouw hart? Heeft hij voor het zeggen? Ook bij moeilijke situaties, ook als je voor een operatie staat, ook als er dingen gebeuren en die lossen zich maar niet op. Of trek je je liever terug op je veilige plekje? Trek je je terug in je paleisje. Doe het graag zelf. Nou, kom er maar uit. Geef je over aan hem. Geef je over. Zet die stap in nederigheid en in kwetsbaarheid. Durf echt dit te doen. Gewoon je openen, helemaal voor Jezus. Want hij wil betrokken zijn en je kunt het niet af met 2 uurtjes per week. Als dit jouw enige contact is met God, en geloof ik niks van natuurlijk, maar als dat zo zou zijn, dat lukt niet. Keith Green heeft het al eens gezegd en dit is dan een iets anders. Het gaat niet over McDonald's, want ik wil geen reclame maken, heb ik al gedaan. Going to church doesn't make you a Christian any more than standing in your garage makes you a car. En het is wel waar. Je moet er echt ook wat voor doen. Stappen zetten is zo belangrijk. En tenslotte wilde ik gewoon iets doen. Laat die wijze ons voorbeeld zijn. Ze kwamen van ver. Het waren magiërs. Ze hadden misschien nog nooit van Jezus gehoord. En zij kwamen aan bij de stal. En zij begrepen het. Dit is iets heel bijzonders. Dit is zo bijzonder. Dit is de Zoon van God. En ik wil jullie vragen, als je het wil en als je het kan, kniel dan met mij mee. En dan ga ik voor in gebed. Voor de koning, het kind in de kribbe. Maar de koning die overwonnen heeft voor ons allemaal. Vader, dank u wel dat we zo geknield voor u mogen zitten. Daar zijn we niet te groot voor. Net als de wijzen er niet te groot voor waren. Heer, het is niet raar om te knielen voor u. Het is zo'n mooi Bijbels begrip. We willen nederig zijn. Nederig van hart. Heer, ik wil hier absoluut geen spelletjes spelen. Maar ik wil u aanbidden. En ik wil u de eer en de aanbidding geven die u waard bent. U bent het kind in de kribbe dat gekomen is op zo'n fragiele manier. Het kon zomaar afgelopen zijn. Als een kindje werd u geboren. Herodes kwam achter u aan met het zwaard. Maar u wist te ontsnappen met uw ouders. En natuurlijk, God was bij u. U heeft geleerd door alles heen. U bent opgegroeid en als 30-jarige bent u ook begonnen aan datgene wat God ook van u vroeg. En altijd weer zocht u de stilte op en knielde u voor uw vader. Vader, wat wilt u dat ik doen zou? U knielde op het einde ook toen u zag waar het naartoe ging. En u smeekte uw vader, mag deze beker aan mij voorbij gaan? Maar ook toen klonk het weer, maar vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat een prachtig voorbeeld ook voor ons. U bent aan het kruis gegaan. En u heeft gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. U had het tegen Pilatus gezegd, jij hebt geen macht. De macht die je hebt, heb je gekregen. En dat liet u daar zien, want u legde zelf uw leven af. U werd in een graf gelegd, maar dat graf heeft u niet vast kunnen houden. U bent opgestaan. Wij aanbidden en loven en prijzen voor de opgestane Heer. Dank u wel, Heer, dat wij het voorbeeld van de wijzen mogen volgen. Dat wij mogen knielen voor u. Dank u wel dat u ons ziet. Dat u ons hart vooral ook ziet. We prijzen u. We geven u de eer en de aanbidding. Halleluja. Amen. Zullen we blijven staan? Dan gaan we ook de dienst afsluiten.